Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. Mijn naam is Bas Schemmink van Centrum Zwolle en bij mij zitten Martin Pol en Jeroen van Deutenkom. Ja, we gaan het vandaag hebben over onze voorgangers, want als je de zenliteratuur bestudeert, dan kom je ze allemaal tegen. Een enorme rij met zenmeesters, zenleerlingen daarvan weer, die dan weer onze meesters zijn geworden. Het barst ervan, het zijn er best veel, hè? En we bestuderen ze ook nog, tot eindeloos ver terug, ja, tot heel oud.
Tot eindeloos ver,
eeuwen.
Ja. Eeuwen, ja. Eeuwen, kalpa's. Ja. Ja, hebben we niet genoeg aan duur? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè, gelijk.
Ja, ja,
we hebben niet, nou, we hebben dus echt meer dan genoeg aan het nu.
Ja. Ja.
Maar wij geloven natuurlijk ook dat er iets meer moet zijn dan alleen wat er nu gebeurt. Hm. En je zou kunnen zeggen, al die verhalen van al die zenleerlingen en al die leraren en de koan-verhalen en alle verhalen die er zijn, gingen ook natuurlijk steeds over het nu. Ja. Ja. Hè, waar men toen... En toen was toen nu,
ja,
mee geconfronteerd wordt.
En het gaat nog steeds over hetzelfde.
Het gaat eigenlijk over hetzelfde. Absoluut. Het gaat over hetzelfde, ja.
En daar kunnen we van leren, denk
ja.
ik.
Hè? Ja.
En soms heb ik het gevoel dat als je aan zen doet, dat je wordt meegenomen door je opa naar een mega Toys R Us speelgoedzaak. En je loopt daar naar binnen met je opa aan de hand. En je opa zegt dan, kies maar wat uit, jongen. Hm. En die Toys R Us staat vol met schappen en met wijsheden. Ja. Ongekende wijsheden. En elke leraar en elke leerling heeft zo zijn eigen pad belopen. En je kunt gewoon kiezen wat je nodig hebt. Wat je aanspreekt op dit moment. En vandaag is dat Dogen en morgen is dat Hakkewien. En zo gaat het maar door.
Ja, alleen al als je alles wil lezen wat de Boeddha gezegd zou hebben, ja, dan ben je al een heel eind verder in je leven.
Ja.
Dat moet je ook enorm bestuderen om het te begrijpen. Het is ook niet altijd makkelijk, vind ik.
Nee, het is niet altijd makkelijk. Het is een taal die natuurlijk, ja, als het over de Boeddha gaat, is dat, ja, dat is millennia oud. Andere taal is wel rechtstreeks in het Nederlands vertaald vanuit het Sanskriet. Ja. Maar ook de Chinese verhalen in de Koan-verzameling bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk, dat is een hele andere tijd, andere cultuur. Dus dat moet je wel, dat moet je je eigen maken.
Ja.
En dat kost wel even, dat kost wel even.
Ja, ik moet opeens denken aan een van de opmerkingen van Nico. Die dan zegt, al die teksten, die moet je eigenlijk lezen zoals je een brief ontvangt. Dus alle teksten die zijn speciaal voor jou geschreven. Dus die liggen al eeuwen en eeuwen op de plank te wachten totdat jij ze leest.
Ja.
En dat maakt het heel persoonlijk, wat je ook leest.
Mm-hmm.
Dus je kunt eigenlijk voor de boekenkast gaan staan en op gevoel maar een tekst pakken en dat maar gaan lezen. En,
ja,
en dat doet wat met je. En dat geeft voer om op te zitten, op het kussen of... voer om een gesprek met je leraar te hebben tijdens Daisan of tijdens een Thijs-show. Als je niks meer weet om te vragen, dan heb je altijd genoeg stof om weer te verdiepen.
Ja, en dat betekent ook dat jullie dat nu ook doen? Dat je nog steeds aan het verdiepen bent in...
Zeker.
Dat houdt nooit op.
Hopeloos is het gewoon.
Houdt nooit op.
Ja.
Nee, houdt nooit op. Dus ook het besturen van teksten.
Mm-hmm.
Dus ik lees regelmatig in de Pali-kanon. Dus de verzameling van sutra's die door de Boeddha zouden zijn uitgesproken. En dat is... soms is dat raadselachtig. Soms is het een enorme... fantasierijke, dan vallen de bloemen uit de hemel.
Ja.
En dan komen de goden uit de hoogste hemel. En die komen,
Lotus Sutra, vooral. Als je een liefhebber bent, moet je dat pakken.
Ja. Dus die sutra's, die zijn... je hebt aan één leven eigenlijk veel te weinig.
Ja.
Dan heb je de Chinese, Japanse verhalen. Die zijn puntiger.
Ja.
Dus die zijn echt, die zijn ook concreter over het algemeen. Concreter ook al te lezen, als je het inderdaad allemaal persoonlijk...
Ja.
als een soort persoonlijke boodschap aan je ziet, dan zijn die verhalen, zijn raadselachtig koan-verhalen vaak, maar spreken ook echt tot je. En dan heb je natuurlijk nog de hedendaagse. Ja. Er zijn allerlei hedendaagse leraren die schrijven of die spreken. Dus je zou kunnen zeggen, die zen-traditie bestaat uit een enorme wolk aan uitgesproken inzichten.
Ja.
Of opgeschreven inzichten.
Dus het is wel heel mooi dat je... Het maakt niet uit of je nou helemaal teruggaat, zeg maar, naar die tekst. Je kan daardoor geraakt worden.
Ja.
Dat je in één keer denkt, oh ja, daar zit het ongeveer.
Ja. Ja. Ik vind het zo mooi van de Hartsoetra die we in het Nederlands dan reciteren. En even buiten het feit dat elke vertaling weer anders is. Maar als je de Hartsoetra telkens weer leest, staat telkens weer wat anders.
Ja.
En na 20 jaar kun je nog steeds diezelfde tekst lezen. En dan weer bij jezelf denken van, hé, wat staat daar nou eigenlijk?
Ja.
Dus het vervelende is dat je zou kunnen denken van al die zen-literatuur die je zou kunnen lezen van, nou, dat heb ik gehad. Dat boek heb ik gelezen, dat kan ik wegleggen of dat kan ik wegdoen. Maar het is net zo goed de uitnodiging om dat boek over 2 jaar weer te lezen. Ja. Wat weer een volkomen ander boek is op dat moment dan nu.
Ik ben zelf een enorme fan van Sunryu Suzuki.
Ja.
Ja. Omdat dat een leraar die uit Japan naar Amerika kwam en daar voor eigenlijk de beatnik hippie generatie, die schoven plots aan in zijn zendo en dacht, nou, dan is dat mijn publiek, prima. Dat waren eigenlijk natuurlijk Japanse... Japanners die in Amerika woonden, die zou hij doseren, maar dat liep je net even wat anders. En hij vond een gehoor. Maar Suzuki kan op de een of andere manier je altijd nog weer raken. Althans, mij wel. Zijn boek natuurlijk, Zen Mind, Beginner's Mind, is heel beroemd.
Ja. Ja.
Maar ik vind eigenlijk dat boek over de Sandokai, een oude tekst.
Ja, prachtig.
Een hele oude tekst al, die hij eigenlijk opnieuw onderzoekt. Ja, daar kan ik eindeloos blijven lezen.
Ja.
Dat zijn wel de paar deeltjes die aan mijn kast altijd een beetje naar voren staan. Zo van, oké, daar kan ik makkelijk bij.
Ja, ja, ja.
En dat is niet altijd zo. Maar er zijn ook heel veel nieuwe vertalingen natuurlijk. Ik kan me herinneren wat een grote hit was, zeg maar. David Brasher met zijn hertaling van de Kenjo Goan. Opnieuw daarna kijken en kijken of je die... Of je die tekst wat dichterbij kan brengen.
Ja, dat ken je ook al van Dogen, hè?
Van Dogen, ja.
En ook zijn, natuurlijk zijn, je zou kunnen zeggen, hertaling van de 4 edele waarheden.
Ja.
Zonder grijs geen parels. Dat heeft voor mij eigenlijk voor altijd het begrip van die 4 edele waarheden versterkt.
Ja.
Gewoon omdat hij er opnieuw naar keek, ook door westerse ogen.
Ja.
En ook dacht van, wat zegt deze eigenlijk? Want dat is natuurlijk een sutra uit de Pali Canon, die op zich redelijk ontoegankelijk zou kunnen zijn voor heel veel mensen. Hij heeft hem eigenlijk opnieuw opgepakt, net zoals de Kensho Koan van Dogen. En hij heeft eigenlijk weer opnieuw gekeken. Dat is eigenlijk wat Jeroen net zei. Hè? Dus je kan gewoon zo'n tekst, welke het ook is, je leest hem opnieuw en er vallen je weer andere woorden op.
Ja.
Dat is bij Suzuki natuurlijk ook zo.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is heel... dat is eigenlijk een... hele krachtige manier van beoefenen. Ja. Steeds opnieuw kijken, wat staat er eigenlijk? Wat zegt dit mij?
Ja.
Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? En dan leg je het weer weg.
Ja, want deze leraren hebben voor mij de gave om mij direct aan te spreken.
Ja.
Om het gevoel te krijgen, dit gaat echt wel over hoe ik ermee omga.
Ja.
Iets abstracts of zo.
Ja. Nee.
Dat vind ik wel mooi.
En dat is nu met de moderne leraren, maar ook met de wat oudere zenmeesters, Ryokan, Hakuin, die hebben natuurlijk ook allerlei prachtige teksten overgedragen aan ons, waar we gewoon dagelijks mee kunnen worstelen.
Ja, ja, worstelen is het soms wel.
Ja. Absoluut. Wat zegt hij nou toch?
Zegt hij nou toch, ja. En als er zo'n natuurbeschrijving is, dan kan ik dat heel mooi vinden, maar snap ik hem ook? Of moet er wat uitleg bij?
Ja.
Maar er is zo'n zinnetje uit de Kensho Koan, hè, van Dogen. Dat we eigenlijk allemaal in een roeiboot staan en dat we denken dat de kust beweegt.
Mm-hmm.
Als je dan sta je in een roeiboot of je zit in een roeiboot en dan kijk je naar de kant. En dan zie je dan, en je gaat natuurlijk, je gaat op en neer, je dobbert een beetje. En wij denken dan, de kust beweegt.
Ja.
En Dogen zegt, ja, maar kijk nou nog eens goed, jij beweegt. En dat zijn twee zinnetjes en die hebben voor mij een soort raam geopend. Je zou kunnen zeggen, ja, maar dat wist je toch al? En dat klopt ook, ik wist het al.
Maar toch.
Maar zoals hij dat dan opschrijft, en dat is dan van 800 jaar geleden ongeveer, dat raakt me enorm. Dat ik denk, oh ja, hij heeft... He, dat de vissen, dat voor de vissen komt er geen einde aan het water, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n zinnetje.
Ja.
En dat komt bij mij, gedurende de dagen komt dat gewoon op.
Ja.
En dat zegt mij iets over wat er dan nu gebeurt.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat is de waarde van dit soort meesters uit het verleden.
Ja. Ja, en doen ze dat alleen met schrijven? Ze kunnen ze niet meer horen natuurlijk, maar...
Nee.
Of zijn er nog andere wegen waarop zij ons raken?
Nou ja, door hun levens natuurlijk. Maar bijvoorbeeld nog even Suzuki, hè?
Ja.
Als je Suzuki hoort praten, dat is natuurlijk een Japanner die later in Amerika Engels heeft geleerd.
Hij heeft dat ook al geleerd bij een Engelse lerares.
Ja, een beetje. Maar
een beetje.
Als je hem hoort,
wel een voorsprong, gelukkig.
Ja, als je hem hoort spreken, dan je moet goed naar hem luisteren. Ja. Hij had, net zoals Maizumi, hè, zijn soort collega die ook vanuit Japan naar Amerika ging... Had ideeën bij wat woorden betekenden, vertaalde die dan in het Engels. En hadden een gehoor dat eigenlijk soms niet verstond, letterlijk en figuurlijk. Hè?
Ja, ja.
En als je dan bedenkt hoe die dharma daar toch in doordringt,
ja,
dan is dat natuurlijk... En later die Zen Mind, Beginner's Mind, dat zijn natuurlijk gewoon opgeschreven tijshows, voordrachten.
Ja.
En als je het leest, dan denk je, oh ja, dit zou die kunnen bedoelen. Maar als je kunt op YouTube ook gewoon horen. En dan heb je een hele andere beleving.
Heel anders. Ja.
Dus het is eigenlijk de oproep is om naar een levende zenleraar te gaan.
Ja.
En naar die levende zenleraar te luisteren. Want van papier kan ook. Dat doen we ook heel veel.
Ja.
Maar luisteren is natuurlijk nog directer dan lezen eigenlijk. Hè?
Ja, ja. En die zenleraar die je dan ontmoet... Die heeft een levende lijve zijn of haar zenmeester weer gehad. Dus,
precies.
Dus die spreekt mee.
Precies.
En op die schouders ook weer die leraar.
Precies.
Dus in die hoedanigheid spreek je niet alleen met de zenleraar van dienst die voor je zit, maar eigenlijk met de hele lijn van leraren die meedoen.
Ja. Wat ik wel mooi vind is als je gaat verdiepen, ook al in die hele vroege, eigenlijk bij het ontstaan hè, van wat... Want dat komt nu weer, er wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan naar welke invloed ook het Taoïsme heeft gehad in China uiteindelijk op de vorming van Zen. Onder andere David Hinton, die daar allerlei boeken over schrijft, een Canadese schrijver.
Prachtig.
Mijn hoofd. Echt
prachtig
heel boek. Mooi, ja, prachtig. Ook wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Je moet daar wel even doorheen. Maar wat het je brengt, is dat je die taal die toen ontstaan is, ook nu weer hoort, inderdaad, wat jij zegt, Jeroen, bij je eigen leraar. En ook nu, ik ben zelf leraar, dus ik vertel ook dingen dat ik denk, oké, dat heb ik echt niet zelf bedacht.
Het komt ergens vandaan.
Ja.
Dat is wel heel erg mooi om te realiseren.
Ja, ja, ja. En dat is de transmissie eigenlijk die je telkens weer doorkrijgt.
Hm.
En het Taoïsme zit daar ook vol van dat soort... Eeuwenoude wijsheid voorbij alle wijsheid eigenlijk. Mm. Die je meeneemt, soms mee zult.
Ja.
En die je kan doorgeven.
Ja.
En dat maakt de zen-traditie zo mooi, zoals wij dat hier aan het ontdekken zijn. Dat het niet iets is wat alleen maar... ik ga op maandagavond naar zen, mijn zen-klas en dat is het. Maar het is het dagelijks leven, dus... zoals dat boek van Zen en de kunst van het motoronderhoud. Hè, dat was natuurlijk een klassiekertje.
Ja.
Maar zo hebben we de oude zenmeesters niet het motoronderhoud gevonden om de dagelijkse dingen te doen. Maar calligrafie of qigong of nou ja, noem maar op.
Ja.
Om gewoon maar weer die verbinding te zoeken tussen jou... eigen leven en alles wat er buiten is.
Ja, want qigong, dat heeft echt een raakvlak ook met jou, hè?
Dus, ja.
Wat is het ook alweer?
Qigong, qi staat voor energie. Kung, net als in kung fu, staat voor beoefenen. Het bemeesteren van het werken met energie. en energie. Einstein zei het ook, alles is energie, wij zijn ook energie. En als je bijvoorbeeld als Qigong oefening doet, staan als een boom, zoals we dat wel eens zeggen, dan ervaar je net als dat je zit op het kussen, dat er het staat of het ademt. En met zo'n Qigong oefening kun je nog veel meer fysiek ook soms ervaren dat er iets stroomt, dat je bepaalde lichamelijke sensaties hebt. En die herken je, want die heb je ook op het kussen. Hmm. Maar net even wat anders. En daarmee verrijk je je eigen vocabulair, gevoelsmatig vocabulair, om te ervaren van wat er is.
Ja.
Maar datzelfde geldt, kun je dat ook met een calligrafie maken. Want teken maar eens zo'n Enzo, zo'n cirkeltje.
Ja.
Dat duurt even voordat je dat egoloos kan.
Ja, en dan dat het ook op een cirkel gaat lijken, ja. In mijn geval.
Ja, 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 ja.
Meestal wordt het een soort ei of zoiets, maar ja, bijvoorbeeld. Niet heel mooi.
Ja.
Maar dat is dan ook weer gelijk iets.
Mooi genoeg.
Ja, mooi genoeg. Ja. Maar het is ook weer een beoefening. Dus het is ook vanuit zeg maar, wat die, hè, er worden ook heel veel combi's gemaakt. Tussen aan de ene kant zen en hè, dus het zitten en iets doen.
Ja.
We kennen allemaal de bloemschikkunst en theeceremonies.
Zeker.
Dus ook in de beweging wel.
Ja, Jeroen en ik zijn dit jaar begonnen met weekenden samen, waarin we zazen doen, zoals we dat kennen, en qigong doen. Ja. Dus we bestuderen ook een tekst, of twee teksten. Maar we doen ook, zeg maar, we proberen ook, je zou kunnen zeggen, het thema wat we dan hebben met qigong ook te benaderen.
Ja.
En dat is, die combinatie is tot nu toe, hè, drie keer. Ja, wij vinden die combinatie
heel waardevol. Ja.
Ja. Omdat die zazen is vrij stil, of heel erg stil en onbewegelijk. Dat is ook eigenlijk de instructie die je krijgt, onbewegelijk zitten.
Ja.
En dan ontdekken hoe bewegelijk alles is. Maar die qigong is eigenlijk zazen in beweging.
Ja.
Dat geeft net ook andere ervaring.
Ja, en niet alleen bewegen, maar ook het stilstaan in dit qigong. Hè? Want je hebt binnen de zen een lineage, de lijn van leraar, maar zo heb je dat natuurlijk ook in qigong. En een van mijn overgrootvaders in de qigong, zeg maar, die heeft een heel mooi gezegde over eigenlijk een soort gedichtje wat je van Dogen ook hebt, hè? Van to study the ways, to study the self, to forget the self. Zo heeft deze grootmeester een rijmpje over, een heel mooi vers over, dat het mooi is om te bewegen en dat het nog mooier is om nog minder te bewegen en dat het allermooiste is om niet te bewegen. En dat kun je heel fysiek oppakken van, oké, dus ik moet niet bewegen, maar als ik nu jeuk aan mijn neus heb, wat moet ik dan doen? Qigong bekend staat als onderdeel van martial arts, heb je dus hele externe martial arts. Dus dat is de karate, dat is kung fu, dat is Shaolin. Maar je hebt dus ook de internal martial arts. Dus alles wat er in je gebeurt. Net als wat je op het kussen meemaakt van, er gebeurt van alles.
Ja.
Als je staat als een boom, gebeurt er ook van alles. En dus hoe minder je buiten beweegt, hoe meer je binnen beweegt. Of net andersom. En dat kan je, daarmee kun je oefenen. En dus de teksten die Martin en ik in zo'n weekend bespreken, of bevoelen is het eigenlijk veel meer, gaan juist over het zoeken van, wat gebeurt er nou in mij als iemand tegen mij aandrukt?
Ja.
Krijg ik weerstand of niet? Of ga ik mee of niet? Of laat ik me omverduwen of niet? En, of kijken we naar de tekst. En hè, we hadden afgelopen weekend hadden we zo'n weekend en daar kwam het woordje subtiel, grenzeloos subtiel naar voren. En je kunt tot in de eeuwigheid oefenen van hoe grenzeloos subtiel het is wat er gebeurt op het moment dat iemand je aanraakt.
Ja. Mooi, ja. Ja. Er zijn, ook daar zit een lineage in, het heeft iets. Het heeft heel veel raakvlakken met elkaar.
Ja, zeker. Ja, ja.
Ik begrijp dat het ook zen leraren zijn die dat inderdaad ook allebei doen. En ja. Zen en Qigong.
Ja, zeker, zeker. We hebben in onze eigen lineage in het centrum hebben we Maizumi, die gewoon aan Qigong deed. Hij heeft ook Taisho's erover gehouden. En ook daar in die Taisho's, die je dan terug kan lezen, de transcripten daarvan. Ook daar zie je zijn worsteling al. Hij zit dan, voor mijn gevoel dan, heel vurig te vertellen hoe mooi dat is. Of hoe het je wat kan brengen. En, maar hij sluit die Taisho af. Maar goed, ik zie dat er mensen beginnen te geeuwen. Dus het zal wel niet zo'n belangrijk onderwerp zijn.
Wat trouwens heel goed is om ja, de Taisho af te sluiten.
Ja, ja, ja. En zo stopt hij dan, weet je wel. Ja. En, dus ook daar was al een soort met van, ik doe wel aan Qigong en niet aan Zen of net andersom. En een belangrijk oudere Zen-meester Hakuin, daarvan is ook bekend dat hij aan Qigong deed. En Kaizen, idem dito. Ik vertelde laatst tegen mijn Qigong-leraar, die had een nieuwsbrief rondgestuurd en daarin had hij een verhaaltje verteld over Bodhidharma. Dat Bodhidharma zijn tijd...
De eerste Zen-patriarch.
Eigenlijk, in China. En je zag dat die monniken niet zo fysiek sterk waren. En die heeft allerlei oefeningen meegegeven. En daar is de Shaolin uit voortgekomen. Ja. Dus Bodhidharma wordt zowel in de Qigong-lineage als in de Zen-lineage als een van de groten ervaren. En hij had dus een heel nieuwsbrief gestuurd over Bodhidharma van... dit is wel een belangrijke manier in de Qigong-tijd. En ik had hem geantwoord van, joh, ik ken hem ook toevallig, maar vanuit de zenkant. En zo zie je dat het al eeuwen en eeuwen en eeuwen gewoon doorgaat.
En we stellen allemaal schotjes overal tussen, maar het zit toch wel wat ingewikkelder in elkaar.
Ja, ja, ja.
Nou, je zou kunnen zeggen, dus alle zen-leraren, Qigong-leraren, Tao-leraren, christelijke leraren...
Ja.
Die, je zou kunnen zeggen, als je nou al die schotten weghaalt, dan hebben mensen generaties voor ons, hebben dit beoefend. Hè? Zijn, je zou kunnen zeggen, een geestelijk pad gegaan. En die hebben ons allemaal iets te leren. Dus zo beschouw ik eigenlijk ook de leraren voor ons.
Ja.
En ook alle scholen en tradities. En dat zijn allemaal, en het is eigenlijk niet nodig om van de ene te zeggen, nou die sluit ik uit. Of deze hebben eigenlijk de waarheid in pacht en die niet.
Ja.
Dus zo kan je het ook doen. Mm-hmm. Maar ik kies ervoor om dat niet te doen. En dat betekent dat er een enorme berg aan... het is zo'n soort, hoe heet dat, zo'n menselijke toren. Weet je, dat al die mensen op elkaar staan en dan in Spanje doen ze dat volgens mij.
Oh, ja. Ja.
En dan, wij staan ergens zo bovenaan. Maar op al die schouders van al die leraren voor ons, vanuit al die tradities. En dat is een enorme rijkdom, zo beschouw ik het.
Ja.
En ik zie jou naar de tijd kijken, Bas.
Ja, dat gaat altijd weer heel snel.
Maar wat ik wilde nog even de andere kant benadrukken, is dat je zelf eigenaar bent van je eigen leven.
Ja.
En dat al die leraren hebben iets gezegd over het leven en hoe te leven, maar je moet het zelf steeds voor je leven nu zelf uitvogelen. En dat betekent ook dat je, dat zei de Boeddha natuurlijk ook, van onderzoek het zelf.
Ja.
Neem in feite niks van mij aan, ik heb ervaring. Ik heb dingen ervaren, die vertel ik jullie. Maar je moet het voor jezelf uitvogelen en onderzoeken. En niet klakkeloos van mij aannemen.
Nee.
Hè, dus, want anders zou je gaan denken, nou, ze weten het al. En ik pak gewoon Hakuin en die weet hoe je moet leven.
Ja.
Ik ga zo leven als Hakuin. Ja. Dat werkt niet.
Nee.
Hè, dus dat is een belangrijke disclaimer.
Ja, absoluut. Zeggen. Eigenlijk wat ook in de Hart Sutra staat. Voorbij, voorbij, voorbij.
Ja.
Altijd maar weer voorbij.
Ja.
Die schokjes heb je soms nodig om een structuur aan te leren. En uiteindelijk om dat schokje dan weer weg te kunnen halen, zodat je het grotere verhaal ook weer... Eigenlijk waar jij mee begon met dat water. Je hebt soms even nodig dat er een luchtbelletje in zit om te kunnen zien van... Oh, er is iets anders.
Ja.
En dan weer verder.
Ja.
Misschien wel goed om die onmetelijke boekenkast met teksten leraren die voor ons zijn gegaan, om daar ook eens naar te kijken. En in de loop van deze podcast, om dus toch ergens iets te kiezen.
Ja, we nemen een deel van onze boekenkast mee.
Kijken wat het ons brengt. En,
hartstikke goed.
Soms moet je een boek ook even weer laten staan om dan opnieuw hem eruit te pakken en te kijken of hij dan wel iets doet.
Ja.
Dat kan ook.
Ja.
Er zijn veel wegen naar Rome. Dank jullie wel voor deze bijdrage.
Dank je wel.
Tot zover Centrum doorbreekt de stilte. We gaan nu weer terug naar de stilte.